uw aandacht voor onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Mysterie. Een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het vijfde deel, doorbraak door het onbekende.
Sedert ons vertrek van de maan is de Marsvloot onder leiding van Jeff Morgan nu reeds bijna 4 weken op weg naar de rode planeet. Bij de aanvang van de tocht telde de vloot 9 vaartuigen, namelijk ons vlaggenschip de Pionier en 8 vrachtvaarders. Nu zijn er nog maar 8. Vrachtvaarder nummer 7, waarvan de cabine doorboord werd door een meteoor waarbij de bemanning het leven liet, is met zijn kostbare lading verloren gegaan. Voorts voelen we ons nog steeds niet op ons gemak door het waas van geheimzinnigheid dat om Whittaker hangt. Het begon ermee dat zijn tegenwoordigheid innerverend werkte op de bemanningen van de vaartuigen waarin hij zich bevond. Daarna ontvingen we berichten van de aarde die luidden dat zijn persoon volkomen overeenstemde met de beschrijving van een Francis Whittaker die 78 jaar geleden geboren was en die op onverklaarbare wijze was verdwenen in 1924. Dat wil dus zeggen 40 jaren voordat een begin werd gemaakt met de ruimtevaart en 47 jaren voor het vertrek van onze Marsvloot. Jeff Morgan was vast besloten dat raadsel op te lossen, doch voordat hij daartoe in de gelegenheid was, kondigde een nieuw gevaar zich aan. Uit onze radarwaarnemingen bleek dat recht op onze route een onbekend iets lag, waarvan we aannamen dat het een meteorenzwerm was. We wijzigden onze koers met de bedoeling over die zwerm heen te klimmen, maar reeds na korte tijd gaf de radar aan dat het onbekende voorwerp weer recht op onze nieuwe koers lag. Opnieuw pasten we de moeilijke ontwijkingsmanoeuvre toe, maar weer met hetzelfde onbegrijpelijke, ontstellende resultaat. Daarop nam Jeff Morgan het besluit dwars er doorheen te vliegen uit vrees dat we anders te veel brandstof zouden verbruiken om nog veilig op Mars te kunnen landen. Na enige discussie stemde de hele vloot met dit plan in.
Hoe ver zijn we nog vandaan, dokter?
Geen uur vliegen meer.
Nog steeds geen vast voorwerp te bespeuren door de periscoop?
Nee, Jeff.
Laten we dan de ruimtekostuums aantrekken. Als de meteorenzwerm is, kan er van alles gebeuren vanaf het moment dat we erin raken.
Prettig vooruitzicht.
Niks aan te doen, Jimmy. We zullen dat risico moeten nemen. Trouwens, als we door een grote meteoor worden getroffen, zullen we zelfs de kans niet krijgen er iets van te merken. Ja, en nou iedereen tot nader orde op zijn post. Laten we hopen dat we er heel uit deur komen. Zet de radio aan, Jim.
Oké, Jim.
Mitch.
Ja?
Kijk uit op de periscoop en schakel de telescopische lens in. Het ding kan nu zowat 45.000 kilometer van ons vandaan zijn. Als er iets van te zien is, zullen we het langzamerhand toch wel moeten merken.
Ja, dat is wel zo, ja.
Dokter.
Ja?
Ik hou samen met jou de radar in de gaten.
Goed, chef. De signalen worden steeds duidelijker en krachtiger. En het oppervlak dat ze beslaan wordt voortdurend groter.
En nog altijd recht vooruit.
Ja, sinds het ding weer voor ons ligt, heeft het zich geen decimeter verplaatst. Het is gewoon weer griezelig.
Ja, nou, ik ga eens even bij Mitch kijken. Zie jij al iets, Mitch?
Nee, niets. Als die radarsignalen er niet waren, zou ik erop durven zweren dat er zich niets bevindt tussen ons en de sterren in de verte. Maar dan ook absoluut niets.
Blijf toch maar goed uitkijken, Mitch.
En nog, Jeff.
Hallo, vlaggenschip. Nummer 1 roept u. Antwoord alsjeblieft.
Hallo, nummer 1. Hallo, nummer 1. Hier de Pionier. Wij horen u.
Vertraagd, wat is die ontvangst toch slecht?
Rapport van de radarwaarneming gedurende de eerste 10 minuten. Kun je het opnemen?
Ja, wat zeg je nou, nummer 1? Ik versta je bijna niet. Wat is dat er voor een storend lawaai? Werkt je radio wel goed?
Wil je dat herhalen, alsjeblieft?
Herhalen?
Ik versta je bijna niet.
Hallo, nummer 1. Hallo, nummer 1. Versta je mij?
Ik ontvang je slecht met moeite. Ik herhaal mijn bericht. Hier is het rapport van de radarwaarneming gedurende de eerste 10 minuten. Kun je het opnemen?
Ja, ik versta je nu. Ja, ik ben klaar om het op te nemen. Als het tenminste verstaanbaar doorkomt.
Radarsignalen nemen iedere minuut in kracht toe. Hoek van ontvangst neemt in gelijke mate toe. Voorwerp nu naar schatting op 40.000 kilometer afstand.
Dankjewel, nummer 1. Ik heb het nog net kunnen verstaan. Zeg, is jouw ontvangst ook zo slecht?
Heel slecht. De storing is verschrikkelijk.
Ja, hier ook.
Heb je enig idee waar het aan ligt?
Niet in het minst. De ontvangst moest hier eigenlijk glashelder zijn, maar... ik denk dat nummer 6 me direct zal oproepen. Dus kijken of dat beter gaat.
Oké, Jimmy. Over een uur roep ik je weer. Ik hoop dat de verbinding dan beter zal zijn.
Ik help het je hopen. Tot straks dan. Hey Jeff.
Ja, wat is er?
Ik heb dan net rapport ontvangen van nummer 1.
Goed zo, laat maar eens horen.
Nou, maar het heeft moeite gekost.
Hoezo?
Nou, de ontvangst was alle belabberd.
Zwak bedoel je?
Nee, niet zwak, een storing, hè. Op een gegeven ogenblik was er praktisch niks meer van te verstaan.
Huh? En is dat met de rest van de vloot ook het geval?
Dat weet ik niet. Ik heb nog met niemand van de anderen gesproken, maar... ik verwacht dat nummer 6 zich binnen een minuut of 5 zal melden. Dan kan ik het je vertellen.
Goed, Jim. Nou, ik ga nog weer naar de dokter.
Oké.
Ik heb hier iets geks, Jeff.
Wat is het, dokter?
De beelden op het radarscherm zijn voortdurend gestoord. Net alsof er een geweldige statische inductie is. Kijk, nu is het bijna niets. Maar zo even duurt het wel een halve minuut.
Zou dat dezelfde oorzaak hebben als de radiostoringen?
Heeft Jimmy daar dan ook last van?
Ja. De ontvangst van nummer 1 was zo slecht dat dit rapport haast niet kon opnemen.
Nou, men denkt dat dat dezelfde oorzaak moet hebben. Kijk eens even. Hoe kunnen we zo nou weten waar we aan toe zijn?
Nou ja, afwachten, dokter. Het is misschien maar tijdelijk.
Nou, ik hoop het. Het geeft niets, chef. De ontvangst wordt onmogelijk. Zo kan ik geen enkele berekening maken.
Waar kan dat aan liggen?
Nou, als je het mij vraagt, heeft het iets te maken met dat ding waar we op aanvliegen? Hoe dichter we erbij komen, hoe erger het wordt.
Hé, hey, jij hebt...
Ja, Mitch.
Ik snap niet wat er met die periscoop aan de hand is.
Met de periscoop?
Ja, ofschoon ik geen enkel vast voorwerp zie, lijkt het net of ik door een verblindende sneeuwstorm kijk.
Maar wat is er dan in hemelsnaam gaande?
Hallo, nummer 6. Pionier roept u. Kan geen contact met u krijgen. Antwoord alstublieft.
Oh, Jimmy schijnt ook al moeilijkheden te hebben.
Ja, nou, ga maar terug naar de periscoop, Mitch. Voor het geval het beeld weer helderder wordt. Hè?
Hallo, mij goed, maar ik denk niet dat het wat geeft.
Hè? En jij, dokter? Ja? Ik ook aan het werk. Doe wat je kan. Zodra het scherm opklaart.
Ja, ik wil wel, Jeff. Maar ik geloof ook niet dat het iets uithaalt.
Hoe ver schatte je de afstand van het ding bij je laatste berekening?
3 kwartier vliegen. Dat was ongeveer 10 minuten geleden. Maar die berekening was uitsluitend gebaseerd op gissingen, omdat we geen rapporten meer hebben ontvangen van de vloot. Nou, dat van nummer 1.
Ja. Nou, ik ga weer met Jimmy praten. Eens kijken wat er eigenlijk aan de hand is.
Ja.
Hallo, nummer 6. Hallo, nummer 6. Pionier op u. Hoort u mij? En wat heb jij, Jimmy?
Ja, nummer 6 is 5 minuten achter met zijn rapport.
Huh?
Ik heb wel 10 keer geprobeerd met het om te pakken te krijgen, maar hij antwoordt niet. Maar overrust, er is geen vuiltje aan de lucht, hoor.
Antwoord het andere.
Nou, dat weet ik niet. Ik heb ze nog niet opgeroepen.
Doe dat dan, Jim.
Goed. Oké, Jeff. Hallo, ruimtevloot. Hallo, ruimtevloot. Vlaggenschip Pionier roept ruimtevloot. Antwoord alstublieft. Nou, hoor dat toch eens even aan. Hoe kan daar nu iets doorheen komen?
Nou ja, kalm aan, Jim. Kalm aan.
Hey. Wat is het?
Ik meen dat ik iets hoorde,
hè? Nou, dan moet je wat horen van een kat hebben. Dat wil ik ook wat horen. Ja, er is iemand die probeert contact met ons te krijgen.
Hallo, ruimtevloot, hallo, ruimtevloot. Pionier roept u, wie roept mij? Ik ontvang u bijna niet. Kunt u uw volume opvoeren?
Doe je het nou weer, Jeff?
Ja. Stil eens.
Hallo, Vladimir. Hallo, nummer 6. Ik heb dringend nodig.
Nummer 6?
Ja. SOS, luister alsjeblieft.
SOS, geef je het hem. Hallo, nummer 6. Hier is Captain Morgan. Wij ontvangen u zeer slecht, maar kunnen u toch verstaan. Kom op met uw bureau.
Nee, dat is helemaal weg. Maar het geeft niks, Jeff. Maar hoe kun je nou met dat plantbij verwachten
hallo,
dat je wat hoort?
Hallo, Pionier. Hallo. In zijn antwoord. Hoort u mij? Antwoord!
Uw genade, er is wat met hem aan de hand.
Hallo, nummer 6. Wij horen u. Wat is er?
Hij is weer weg.
Ja. Hallo, nummer 6. Pionier roept u. Horen u niet meer. Antwoord alsjeblieft. En geef ons uw bericht.
Hallo, vlaggenschip. Nummer 6, roept u.
Whittaker, ja. Hallo, Whittaker. Hoor je ons? Wat is er bij jullie aan de hand?
Hallo, Captain Morgan. Niets bijzonders. Alles oké.
Hé? Huh? Wat bedoel je met alles oké? Waarom was Petersen er zo van streek?
En waarom zijn jullie dan 10 minuten achter met jullie rapport?
Hier is niemand van streek, Captain. Het radarrapport is klaar. Wilt u het opnemen?
Nee, nog niet. Ik wil eerst met Petersen spreken. Geef hem het direct.
Radarrapport nummer 1. Signalen krachtig. Voorwerp minder dan 30.000 kilometer verwijderd.
Dat is nog niet weten. Rapport voor de niet verstaan.
Hallo, Whittaker. Dat rapport kan me dan niks geven. Ik moet Petersen hebben. Geef hem onmiddellijk.
Het is ontzettend veel kans.
Einde van het bericht. Ik blijf op wacht. En zal u over een uur weer oproepen voor nader bericht.
Nee, ik heb je vast niet verstaan. Hij was nog bezig met het rapport. Niet verstaan, daar ben ik nog niet zo zeker van.
Hallo, Whittaker. Whittaker, ik wil nu Petersen onmiddellijk spreken. Versta je me niet, Whittaker? Geef me Petersen, ogenblikkelijk.
Hij kan niet komen. Hij slaapt.
Verbraid, Jeff. Dat is net een als met Frank. Weet je nog wel? Slaapt hij.
Nu is... Nog eens, Whittaker. Ik moet Petersen onmiddellijk spreken.
Ik mag hem niet trekken. Hij moet blijven slapen. Orders zijn orders. En orders moeten worden opgevolgd.
Orders? Welke orders? Ik heb hem niet bevolen te slapen. Pak hem wakker. Begrepen?
Nee. Hij antwoordt helemaal niet meer. Jeff, er is weer iets niet in de haak. Verdraai nog toe, overal waar die kerel ziet gaat het mis. Eerst de nummer 2, toen hier en nu weer de nummer 6.
Aan die periscoop heb je helemaal niets meer, Jeff. Het is louter tijdvergnoeien met de deur te kijken. Niets te zien, maar dan ook niets.
Net als de radar en de radio. Maar van de periscoop begrijp ik het niet. Die heeft in ieder geval geen last van statische inductie.
Ja. Toch moet dat ding, wat het ook is waar we op aanvliegen, er iets mee te maken hebben. Eerst leek het of er een sneeuwstorm over het hele beeldveld woedde. En nu die over is, zie je niets meer. Geen ster, niets.
Hoe is het nou met de radar, dokter?
Hopeloos. Oh. Ik heb er laatst 10 minuten geen touw meer aan vast kunnen knopen. Toch moeten we die zwerm al vrij dicht genaderd zijn. Geen 40 minuten vliegen meer.
Huh. Nou, laten we onze helmen opzetten. En ze ophouden tot we door de zwerm heen zijn.
Ja, als we er tenminste doorheen komen. En hoe moet het dan met de rest van de vloot gaan? Hoe kunnen we weten of de anderen nog in de buurt zijn of we ze niet zien?
En jij, Jimmy? Nog één resultaat bereikt?
Nee, Jeff, ik krijg niemand meer. Nou ja, misschien antwoorden ze nog wel, maar verdrinkt hun hele geluid in dat beroerde lawaai.
Ja, zet in elk geval je helm op, hè?
Ja.
Dan kun je je eigen radio aansluiten aan de hoofdzender en blijven proberen contact te krijgen.
Oké, Jeff, dat doe ik.
Maar waarom denk je dat onze eigen toestellen zullen blijven werken terwijl de hoofdzender het niet meer doet, Jeff?
Ik weet het niet. Ik hoop alleen maar dat ze het zullen blijven doen. Zodra we de helmen op hebben, zullen we het proberen.
Ja.
Ik zal in ieder geval jullie op zijn beurt oproepen.
Ja, ziezo. Dat is klaar. Maar hallo, Mitch. Hoor je me? Mitch. Hoor je me? Hallo, Jimmy. En jij, dokter? Hoor je me? Hoor je me nu, Mitch? Ja, Jeff. Maar pas zie dat jouw helm met de mijne in aanraking is. Nou, de dokter en Jimmy er ook nog bij. Dan kunnen we samen praten. Zo, alle helmen tegen elkaar?
Ja, Jeff.
Ik hoor je, Jeff. Nou, luister dan goed. Nu de radio niet meer werkt, kunnen we alleen zo met elkaar praten. Maar voor de veiligheid moeten we de helmen ophouden. Dokter en Mitch, gaan jullie terug naar je radar en de periscoop. En Jimmy blijft de vloot aanroepen om de 10 minuten. Goed begrepen?
Begrepen, Jeff.
Als iemand een mededeling heeft, steekt hij een arm op. Ik kom daarna hem toe. Ja, en nou ieder op zijn post.
Ongeveer een half uur later moeten we in de zwerm, of wat het ook was, terecht zijn gekomen. Alles waar elektriciteit aan te pas kwam, was toen volkomen in de war. De radar gaf geen signalen meer. En als Jimmy de radio aanzette, kraakte die zo hard dat geen enkel ander geluid er doorheen kon komen. Ook alle andere elektrische instrumenten gingen tekeer als dolle. De wijzers van de zuurstofvoorziening, de brandstoftanks, de luchtverversing, de vochtigheidsgraad, de luchtdruk en de snelheidsmeters en navigatieinstrumenten zwaaiden heen en weer alsof ze dronken waren. En dat duurde zo bijna 7 uur aan 1 stuk. Het leek wel een nachtmerrie. Gedurende die tijd konden we natuurlijk even min contact krijgen met nummer 6 als met een van de andere vaartuigen, zodat we nog steeds niet wisten waarom Peterson zo'n dringende oproep tot ons had gericht, of waarom Whittaker zulke eigenaardige, bijna opstandige antwoorden had gegeven op Jeff's vragen. Zelfs hadden we, afgesloten als we waren van de rest van de vloot, niet eens enige zekerheid dat die ons volgde. Dat zouden we niet te weten komen voordat onze elektrische installaties weer normaal functioneerden. Zo was niet alleen onze pionier een wereldje op zichzelf geworden, maar ieder van ons was op zichzelf aangewezen binnen de begrenzing van zijn nauwsluitend ruimtekostuum.
Hallo ruimtevloot, hallo ruimtevloot. Pionier roept de ruimtevloot. Hoort u mij? Antwoord alsjeblieft.
Jimmy!
Hè? Wat?
Ik hoor je, Jimmy.
Ja, Jeff, ik hoor je ook weer.
Hoor je, Mitch? En jij, dokter?
Ja, Jeff. Ik ook. We hebben het gehaald, doet me.
Wat bedoel je, dokter? Zijn we door die zwerm heen?
Ja, Jimmy.
Ah, ha, ha.
Het werd tijd ook. Het ding moet duizenden kilometers diep zijn geweest.
Nou, als onze snelheid steeds dezelfde is gebleven, meer dan 300.000 kilometer.
En niet geraakt en verder er doorheen.
Ja, ho, Jimmy, niet te vroeg juichen. We moeten ook om de rest van de vloot denken.
Jazeker. Zeg maar, Jimmy, nou onze eigen radio's weer werken, moet je onmiddellijk proberen met de andere contact te krijgen.
Daar was ik aan het bezig, Jeff. Doe jij me hoorde?
Ja, laat me dan direct weten als het zover is, hè?
Ja.
Dan kun je hem oproepen zonder dat wij het horen. Anders wordt het een warboel als iedereen tegelijk gaat praten.
Ja, daar heb ik ook al aan gedacht, Jeff. Ik kan mijn eigen radio rechtstreeks aansluiten op onze zender. En dan horen jullie er niks van.
Goed. En nou jij, Mitch. Doet de periscoop het weer?
Nou, een beeld krijg ik nog niet direct, maar hij functioneert wel. Ik zie namelijk weer die sneeuwstorm.
Dat is vreemd toch. Maar als we een eind vandaan zijn, zal het beeld misschien duidelijker worden. Blijf er in ieder geval aan en overtuig je er zo gauw mogelijk van of de anderen nog in de buurt zijn.
Reken maar, Jeff.
Goed. En dokter, hoe staat het nou met de radar?
Als we die zwerm achter ons hebben gelaten, zal ik wel niks op het scherm krijgen. Zal ik eens kijken of hij nu achter ons ligt?
Nee, nog niet. Blijf voorlopig nog maar opletten of er zich niets meer voor ons voordoet.
En wanneer denk je dat we onze helmen kunnen afzetten?
Niet voordat alle instrumenten weer behoorlijk functioneren en wij er zeker van zijn dat er geen gevaar meer bestaat getroffen te worden.
Oké.
Jeff? Jeff?
Ja, Jim.
Ik heb contact met nummer 1. Wil je spreken?
Ja, natuurlijk. Schakel maar in.
Oké, ga je gang. Ze moeten je nu horen.
Hallo, nummer 1. Hier is Morgan. Hoort u mij?
Hallo, Captain. Ik hoor u duidelijk. Er is nog wel enige storing, maar die neemt geleidelijk af.
Is bij u alles wel aan boord?
Ja, Captain. De radar is ook nog iets gestoord, maar wordt toch langzaam weer normaal.
Ja.
Onze hele elektrische installatie is de laatste uren volkomen uitgeschakeld geweest.
Ja, de onze ook. Hebben jullie contact gehad met een van de anderen?
Nee, Captain. De eerste die ik weer kreeg was Jimmy.
Juist, nummer 1. Zodra je radar weer werkt, moeten jullie het terrein achter ons afzoeken. Probeer onze afstand van die zwerm te berekenen en het tempo waarin we ons ervan verwijderen. Als we ons tenminste van verwijderen.
In orde, Captain.
En wanneer mogen we onze ruimtekostuums uittrekken?
Niet voor ik ter orde toegeef. Roep ons onmiddellijk op als er iets te berichten valt. Dat is alles.
Dank u, Captain.
Ziezo, Jimmy. Kijk nu eens of je in verbinding kunt komen met de rest van de vloot.
Ja, Jeff.
En, Mitch? Doet je periscoop het weer?
Nee, Jeff. Er is tenminste nog niks te zien.
Blijf dan uitkijken. Ik ben ervan overtuigd dat je al gauw wat zult zien. En jij, dokter?
Wat denkt Jeff dat als er iets voor ons lag, dat nu wel op het scherm te zien moest zijn?
Ja, ja, dus de radar werkt weer?
Ja, in alle geval voldoende om de dingen weer te signaleren.
Goed zo. Zoek dan het terrein achter ons af en probeer of je daar iets vindt.
Goed, Jeff. Ja, alsjeblieft. Zo'n krachtig beeld als je maar wensen kunt. Dat ding ligt nu recht achter ons. Moeten we er dwars doorheen gegaan zijn?
Ja, dat moet wel.
Denk jij nog steeds dat het een meteorenzwerm is?
Daar ben ik eerlijk gezegd niet zo zeker van.
Nou, ik ook niet. Geen enkele normale meteorenzwerm zou al onze instrumenten zo van streek hebben gemaakt. En voort zou er alle kant geweest dat tenminste één van onze vaartuigen een treffer had opgelopen.
Ja, of dat laatste niet het geval is, dat weten we nog niet, dokter.
Nou, ik geloof niet dat je je daarover zorgen hebt te maken, Jeff. Ik heb zo'n gevoel dat alles in orde zal blijken te zijn.
Ik hoop het, dokter. Ik hoop het van harte.
Jeff, ik heb contact gekregen met de nummers 1, 2, 3, 4, 5 en 8.
Oh.
Maar de bemanningen zijn oké. En bijna alle instrumenten werken weer normaal.
En nog geen antwoord van nummer 6, Jimmy?
Nee, Jeff. En van de andere kan ook niemand hem te pakken krijgen.
Nou, die zwerm die ligt nu ruim 60.000 kilometer achter ons. Daar kan het dus niet liggen voor wat de radioverbinding betreft. Had eigenlijk al moeten antwoorden.
En hoe staat het dan met de periscoop, Mitch? Nog steeds niets te zien?
Nou, wat zachtjes aan beter. Helderder. Maar langzaam.
Oh, nou, goed dan. Ik denk dat we nu wel veilig onze helmen kunnen afzetten. Ga je gang.
Ha. Gelukkig. Ik begon me zo langzamerhand te voelen als een goudvis in een kommetje.
Zo,
ja.
Gelukkig.
Ja.
Ja, maar nou weer vlug in de radio, Jimmy. Blijf nummer 6 roepen.
Ja, Jeff.
Hallo nummer 6, hallo nummer 6. Vlaggenschip roep nummer 6. Kan ik contact met u opnemen? Antwoord alsjeblieft.
Ja, Jeff. Kom eens hier. De periscoop doet het weer.
Oh, dat werd wel tijd.
Kijk. De hele vloot nog in perfecte formatie. We moeten voortdurend bij elkaar zijn gebleven. Die tocht door die zwerm schijnt ons niks te hebben gedaan. Oh, wacht eens even.
Wat is er?
Waar is nummer 6?
Nummer 6?
Hij is weg.
Dat kan niet.
Ja, beslist, Jeff. Het is zo. Iedereen is verder op zijn plaats. Geen spoor van nummer 6.
Laat mij eens kijken.
Nou?
1, 2, 3. Goeie genade, Mitch. Je hebt gelijk. Nummer 6 is er niet meer. Spoorloos verdwenen.
Het geeft niet, Jeff. Hij is er niet. Niet achter ons, niet voor ons, niet opzij, niet boven of beneden.
Een heel vaartuig kan toch niet maar zo verdwijnen zonder een spoor achter te laten?
Ja, als je denkt dat jij het kan terugvinden, ga dan je gang maar.
Het is onbegrijpelijk.
Ah, onbegrijpelijk na een tocht van 7 uur dwars door een meteorenzwerm. Denk nou eens eventjes wat er gebeurd is met nummer 7.
Dat verklaart de zaak niet, Jimmy. Aangenomen dat nummer 6 getroffen was door een zware meteor, dan moest het wrak in alle geval nog met ons meevliegen.
Ja, maar goed, welke verklaring heb je dan, Jeff?
Ik denk dat hij achter is gebleven. Te ver achter om door de periscoop nog te zien.
Maar dan zou ik er toch nog radioverbinding mee moeten hebben. Ik heb hem nu wel 2 keer langs het vergeefs opgeroepen.
Zou je denken dat het feit dat Whittaker daar aan boord iets te maken heeft met de verdwijning van nummer 6?
Nou, eerlijk gezegd, dokter, ik heb eraan gedacht.
Oeh. Ja, hij heeft natuurlijk ook zijn motoren kunnen aanzetten en de rest van de formatie achter zich kunnen laten. Maar daarmee zou hij bijna al zijn brandstof verbruikt hebben.
Maar alles wel beschouwd. Waarom zou je dat eigenlijk doen?
Waar zou hij heen moeten? Trouwens, alleen kan hij met het vaartuig toch niet manoeuvreren. En Petersen zou vast niet aan zo'n dwaasheid meedoen.
En toch ben ik er zeker van dat Whittaker daarachter zit.
De enige andere verklaring is dat nummer 6 op de een of andere manier uit de koers is geraakt terwijl wij door die zwerm vlogen. Zonder enige aanwijzing van de instrumenten heeft de bemanning zich natuurlijk niet kunnen realiseren wat er aan de hand was, totdat ze ontdekten dat ze zich alleen in de ruimte bevonden terwijl de rest van de vloot verdwenen was.
Lieve hemel!
Ja, maar me dunkt toch, Jeff, dat een kracht die groot genoeg is om één van de vaartuigen uit de koers te brengen ook van invloed zou zijn geweest op de rest.
Ja. Ik kan het niet helpen. Ik weet geen enkele redelijke verklaring, dokter.
En wat denk je dan, dat we nummer 6 ook al moeten afschrijven? Schip, bemanning en vracht?
Ja, Mitch. Het zou me verwonderen als we ze ooit terugzagen.
Ja, daar zit in elk geval iets goeds in. We zullen ons niet meer druk hoeven te maken over Whittaker.
Huh.
Ja, daar ben ik nu echt niet rouwig om. Ik begon al van hem op mijn zenuwen te krijgen.
En Petersen dan, Jimmy?
Ja. Ja, die arme Petersen.
Nou, laten we hopen dat nummer 6 niet verloren is. En is er kans dat ze het nog wel een paar jaar kunnen uithouden. Tijd genoeg om de weg naar Mars te vinden, of misschien zelfs om terug te keren naar de maan.
Nou, ik hoop het ook, dokter. Nou ja, ik bedoelde het eigenlijk niet zo dat ik blij was van Whittaker verlost te zijn.
Nou, maar... dat wou ik ook zeggen.
Ja, maar ik dacht ik er niet aan dat Petersen bij hem was, zie.
Wat?
Nou, kom, Jimmy aan de radio en roep de controle op.
Ja, Jeff.
Als dat zo doorgaat, dan ben ik bang dat we helemaal geen vloot meer hebben als we op Mars aankomen.
Hallo, controle, ruimtevloot roept controle, antwoord alsjeblieft.
Het verlies van nummer 7 was louter een ongeluk, Jeff. In geen 100 jaar verliezen we nog eens een vaartuig door een botsing met een meteoor. Maar wie zegt ons dat we geen meer zullen verliezen op de wijze als nummer 6?
Ja, als we wisten hoe we die verloren hebben, dokter, zou ik daar een antwoord op kunnen geven?
Maar ik denk dat we nooit te weten zullen komen wat er precies gebeurd is als we nummer 6 niet terugvinden.
En dan zullen we ook nooit het geheim van Whittaker kunnen oplossen. Nee. En daar had ik het fijne toch graag van willen weten.
Hallo, controle, vlaggenschip, pionier.
Dan bedoel je het feit dat die gebeuren zou zijn in 1893?
Ja, Jeff. Maar ook de eigenaardige wijze waarop hij de bemanning heeft beïnvloed van elk vaartuig waar hij toevallig verbleef.
Ja, er hing inderdaad een geheimzinnige sfeer omheen. Maar misschien heeft de controle het mysterie intussen opgehelderd. Dan valt alles op normale wijze te verklaren.
Nou, als dat zo is, dan zullen wij er niks van horen. Althans voorlopig niet.
Waarom niet, Jimmy?
Controle oproepen heeft geen zin. Ik zit gewoon mijn tijd te verknoeien.
Ja, wat zul je nou? De radio werkt toch zeker?
Ja, ja.
Nou, er is toch ook geen storing meer?
Nee, Jeff.
Nou, ga dan terug naar de radio en geef me de controle.
Het spijt me, Jeff, maar ik ben bang dat je nog steeds niet snapt wat er eigenlijk aan de hand is.
Wat is dat dan, Jimmy?
Wat er is? Nou, die meteorenzwerm of dat geïoniseerde gas en wat dat ook mag zijn, waar we heen vlogen, verstoorde toch al onze radioverbindingen niet?
Dat is allemaal wat nieuws.
Dat wil dus zeggen dat het alle elektromagnetische golven blokkeerde.
Nou, en?
En dat gas bevindt zich nu tussen ons en de aarde. Als radiogolven dat niet doorheen kunnen, dan kan de aarde ons niet ontvangen en wij de aarde niet.
Wat?
Of dacht jij wat anders?
Ach, natuurlijk kan dat niet, Jeff. Die wolk sluit ons volkomen van de aarde af. Tenminste, zolang die nog niet zo ver is opgeschoven dat ze voorbij die wolk is.
En hoe lang zou dat duren?
Ja, pakweg 2 maanden.
Wil je daarmee zeggen dat we al die tijd geen contact meer kunnen krijgen met de controle?
Ik denk het, dokter.
Oh, goeie hulp. En dan zullen ze zeker denken dat we omgekomen zijn. Het laatste bericht dat we hun gezonden hebben luidde dat we op het punt waren binnen te dringen in iets dat we voor een meteorenzwerm hielden. En dat we hen weer zouden oproepen, zodra we er veilig doorheen waren.
Ja, nou. Het feit dat we het contact met onze basis kwijt zijn, is heel ernstig. Maar het hoeft nog geen catastrofe te betekenen. Ik ben ervan overtuigd dat ze weken, ja zelfs maandenlang zullen proberen weer contact met ons te krijgen. En dat wij weer met hun kunnen spreken, lang voordat we Mars bereiken. Maar intussen hebben we andere dingen aan ons hoofd. Nu we op onszelf zijn aangewezen, zullen we heel wat meer werk krijgen. Speciaal wat de navigatie betreft. Maar we zullen ons wel doorheen slaan.
Dan moeten we daar maar direct mee beginnen. Het beste is dat we onze snelheid zo ver opvoeren dat we de tijd inhalen die we verloren hebben met onze koerswijzigingen.
Juist, Mitch. Nou, laten we beginnen met onze positie te bepalen. Neem jij de radar weer, dokter?
Best, Jeff.
En Jimmy, roep jij de vloot aan. Zeg aan allen dat ze een bestek opmaken aan de hand van de stand van de zon, de aarde en Mars. En dat ze ons de resultaten daarvan onmiddellijk doorgeven.
Oké, Jeff.
Mitch, jij en ik gaan navigatietabellen opstellen. Goed?
nadat Jeff en Mitch positie, koers en snelheid hadden berekend, bleek dat we nog steeds mochten verwachten op het juiste tijdstip bij Mars aan te komen. De grootte van de zon bedroeg nog maar het 4/5 van die op aarde, maar dankzij het buitengewoon heldere zicht in het luchtledige leverde ze een veel mooier aanblik op. Ze hing daar in het heelal als een grote glimmende blauw-witte schijf, omgeven door haar vlammende corona. De aarde die zich terzijde van de zon bevond, zag er blauwachtig uit met groenachtige rode plekken die het vasteland markeerden. Het geheel overdekt met onregelmatig gevormde witte wolkenvelden. De ijskappen van de beide polen schitterden met een ongewone glans. Aan het blote oog deed de combinatie van aarde en maan zich voor als een reusachtige dubbelster die in omvang toe en afnam naar gelang de maan om de aarde cirkelde. Maar het merkwaardigste lichaam in de hemelruimte was ongetwijfeld Mars. Bekeken door onze kleine navigatietelescoop was de planeet reeds heel wat groter dan we ooit hadden gezien. Ze was diep roze van kleur, terwijl de donkere plekken op haar oppervlakte zich scherp aftekenden in een olijfgroene tint. Op deze afstand konden we ook reeds de schaarse wolkenformaties ontdekken die door haar dampkring dreven. En de donkere dunne lijnen van de kanalen waren beslist geen optische illusies. Al was het nog lang niet mogelijk te zeggen of ze uitgedroogd waren of gevuld met water, zoals velen op aarde geloofden. Zo snelden we nog een maand lang voort. Sedert ons vertrek van de maan hadden we ongeveer 190 miljoen kilometer afgelegd. Het was ons niet gelukt weer contact met de aarde te verkrijgen, en we mochten er niet op rekenen dat dit eerder dan over enkele weken het geval zou zijn. Intussen was er in de pionier weer een vaste regelmaat in het dagelijks leven ingetreden. Voortdurend hielden twee man de wacht, terwijl er één sliep en de vierde vrij van dienst was, maar klaar moest staan om bij te springen zodra dat nodig mocht zijn.
Ah, Doc. Weer met je dagboek bezig?
Hé, hey, Jimmy. Ik dacht dat je sliep.
Ja, een uurtje geleden ben ik wakker geworden. En sinds die tijd heb ik geen moment meer geslapen. Dat komt waarschijnlijk door de ongewone omstandigheden waaronder we leven.
Huh.
Nu krijg ik toch eigenlijk de indruk dat ik niet veel meer dan de helft van de slaap nodig heb van op aarde.
Dat is toch met ons allen het geval. Zelfs Mitch slaapt niet langer dan 4 uur aan één stuk.
Zeg, wat denk je van een spelletje, dokter?
Schaak bedoel je?
Ja, ik wil jou in elk geval een keer een slag hebben voordat we heel hard beneden zijn. Dat heb ik me nou vast voorgenomen.
Nou, dan moet je toch eerst nog leren schaken, Jimmy. Nou, zet het spel maar klaar. Ik schenk je een kasteel en een paard.
En dan nog een koningin en dan neem ik het gewoon een royaal gebaar, dokter. Er zijn een tijd en doe ik dat ook wel eens voor jou.
Ja, ja.
Ja, welke hand?
Nou, links maar.
Links, ja. Wit, hè? Natuurlijk, ben jij weer in het voordeel.
Nou, alsof dat iets betekent tegenover het verlies van twee stukken.
Ik denk niet dat je het ergens zult missen.
Nou, we zullen zien.
Zeg, dok, is dat maar praktisch, hè, dat bord van metaal is gemaakt. En dat die figuren magnetische voetstukken hebben. Anders vlogen ze het wacht door de cabine, zodra we ze aanraakten.
Weet je wel dat je telkens dat zegt, hè, bij het begin van het spel, hè?
Werkelijk, doe ik dat werkelijk.
Ja.
Zo. Nou, mag jij beginnen, dokter?
Ja. Nou dan.
Oei. Alweer zo'n moeilijk openingsset.
Och, het is anders heel gewoon, hoor. Waar je niet over hoeft te piekeren.
Oh, dat doe ik ook niet. Ik pieker alleen over die erop volgen.
Oh.
Ja. Even kijken, hoor.
Ja.
Ja, dan zet ik dit mannetje, hè. Zet ik...
Oh.
Hier. Ziezo.
Oh. Nou, dat is al een heel ongewone zet, hoor. Jimmy.
Listig, hè.
Hier heb je mijn antwoord.
Oh. Eens kijken wat je dan hierop zegt.
Schak.
Wat nou?
Nou klopt het soms niet.
Zeg, wacht nou eens. Hè. Wacht nou eens even, dokter. Wacht nou eens even. Er moet er iets misgegaan zijn met mijn berekening.
Ja.
Hallo, ruimtevloot. Hallo, ruimtevloot. Hallo. Controle roept u.
Ik had eigenlijk...
Luister, Jimmy, de radio.
Controle roept vlaggenschip de pionier.
De radio. Het is de controle. Jimmy.
Ik roep u. Antwoord u alstublieft.
Jimmy, dokter. Horen jullie het? Daar is de controle.
Ja, natuurlijk hebben we het.
Nou, kom dan vlug.
Hallo, controle. Hier is Morgan. Ik hoor u luid en duidelijk. Ik herhaal luid en duidelijk.
Dat heb ik van mijn leven. Ik had nooit gedacht dat ik die lieflijke stem de eerste 2 weken weer zou horen.
Hoor je hem lieflijk?
Ah, man, iedere stem van de controle zou me op dit ogenblik lieflijk in de oren klinken. Zelfs de jouwe, Jimmy.
Hoe bedoel... Uil die ik ben, we hebben de aarde weer.
Hallo pionier, controle roept u, controle roept u. Hebben dringend bericht voor u. Wanneer kunt u het opnemen?
Direct controle. Zet de bandrecorder aan, Jimmy.
Ja, recorder aangezet.
Hier is controle. Controle voor de pionier. Het bericht volgt dan over 1 minuut. Let op, alstublieft.
Ik luister.
Hey, wacht eens eventjes.
Wat is er, Jimmy?
Wacht eens eventjes, dat antwoord kwam wel heel vlug door, weet je niet?
Wat wil je daarmee zeggen?
Het is nu ongeveer 1 maand geleden dat wij het laatste bericht van de aarde ontvingen. En toen duurde het al 10 seconden voordat de antwoorden doorkwamen.
En?
Dan zou het nu minstens 20 seconden moeten zijn. Het waren er maar 5.
Weet je dat zeker?
Of ik dat zeker weet. Me dunkt. Ik heb er vaak genoeg met de aarde gesproken om dat te merken, zou ik zo zeggen.
Maar Jimmy, als het juist is wat je daar zegt. Als die tijdsduur werkelijk zo kort was, dan zou de aarde zich maar op 1/4 van de afstand bevinden. Waarop ze feitelijk van ons vandaan moet liggen.
Dat kan niet. Jimmy moet zich hebben vergist.
Nee.
Dat kunnen we gauw genoeg nagaan. Zeg ze dat ze je nog eens oproepen, Jeff.
Hallo, vlaggenschip. Hallo, vlaggenschip. Is u klaar om ons bericht op te nemen?
Het spijt me, controle. Ik heb u niet verstaan. Wilt u nog eens herhalen?
1 seconde. 2, 3, 4.
Controle tot vlaggenschip. Controle tot vlaggenschip. Ik herhaal. Is u klaar om bericht op te nemen?
Jimmy heeft gelijk. Het duurt maar 5 seconden. Het spijt me, controle. Ik kan het nog niet opnemen. Kunt u over 5 minuten terugkomen?
Nou, de wereld is er nou aan de hand.
Ons vaartuig moet rechtsomkeerd hebben gemaakt. We gaan terug naar huis.
Ach, onzin. We vliegen in de richting van Mars, op de juiste koers. Precies zoals het hoort.
Maar hoe verklaar je dit bericht dan?
Daar is maar 1 verklaring voor. Het kan de controle niet zijn.
Ja, wie moet het dan wel zijn, Jimmy?
Dat weet ik dat. Ik ben geen helderziend. Ik ben maar een gewone radiotelefonist.
Maar als het de controle niet is, dan...
Het klinkt anders net zo.
Ja, dan moet het toch iemand zijn die vrij dicht bij ons is. Op een afstand van nog 1 miljoen kilometer.
Daarom klinkt het ook zo luid en helder. De aarde zou beslist niet met die sterren te kunnen ontvangen.
Maar wie kan het dan zijn? Het moet de controle zijn. Het korte tijdsverloop moet daaraan liggen dat de radiogolven zich op ongewone wijze voortplanten of zoiets.
Ja, ik wou je wijzer hebben, Mitch.
Wat?
Hoe kan dat nou? Er zijn wel allerlei dingen die radiogolven kunnen tegenhouden, maar er bestaat niets dat hun snelheid kan vergroten.
Ja. Weet je wat, chef? Roep hen op. Laten we tenminste dat bericht opnemen.
Ja, je hebt gelijk, dokter. Later kunnen we nog wel over reden twisten.
Ja, ja.
Zet aan, Jimmy.
Zender aan.
Hallo, controle. Hier is Morgan. Wij roepen u. Klaar om uw bericht op te nemen. Gaat uw gang.
1, 2, 3, 4.
Controle tot vlaggenschip.
Zie je wel. Weer 5 seconden.
Hier komt het bericht voor u. Het is zeer dringend.
Doorbraak door het onbekende. Dit was het 5e deel van onze 2e serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Jimmy Barnett, Jan Borkes, Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester, de controle Johan Wolder, Witteker, Peter Arjans, vrachtvaarder 1, Harry Bronk, en vrachtvaarder 6, Paul Deen. Regie, Leon Povels.